David, de man naar Gods hart, ook na Batseba. Ik moest even nog, even kijken hoor. Even nog terug naar 1 Samuel, om even een opmerking te maken dat het voor David, hij was, we weten niet hoe oud of hij was toen hij vocht met Goliath. We weten wel dat hij 30 jaar was toen hij koning werd. Dus daar heeft in elk geval een behoorlijke lange tijd tussen gezeten nog. En die 13 jaren waren na de overwinning op Goliath. Dat was natuurlijk een hoogtepunt. Toen was hij in één keer een bekende Israëliër. Ook een verschrikkelijke neergang. Saul die kreeg een hekel aan hem. Je kent dat wel. Saul heeft ze, die meiden die zongen. Saul heeft ze duizenden verslagen. Ken je dat? Wie wel eens de boodschap doorgeeft, weet ook wat jaloezie is. Een andere prediker die het beter doet dan jij. Ik heb er altijd last van. Ook met Saul, hè? Die meiden die zongen. Saul heeft ze duizenden verslagen. Vond hij een prachtig lied, denk ik. Maar toen kwam het tweede couplet. En daar was ze tienduizenden. En toen werd hij zo neidig en zo jaloers. En dat hij tot twee keer toe probeerde om David te doden. En toen moest David gaan vluchten. En toen was hij Saul kwijt. En hij was zijn vrouw kwijt. En hij was zijn vriend Jonathan kwijt. En hij was de profeet Samuel kwijt. En hij moest met allerlei kunst en vliegwerk proberen om in leven te blijven. Uiteindelijk wijkt hij uit naar de Filistijnen. Omdat hij denkt, nou ja, vandaag en morgen sneuvel ik bij Saul. En bij de Filistijnen ben ik misschien veilig. Dus hij schuilt bij de vijand. En daar krijgt hij een stadje toegewezen. Want hij heeft een paar honderd man bij zich. 600 met hun vrouwen en hun kinderen. Stadje toegewezen. En als hij dan weg is, hij moet meegaan strijden met de koning. Dan komen de Amalekieten. En die veroveren dat stadje en nemen alle vrouwen, kinderen, vee, alles wat er is, nemen ze mee. En dan komt hij terug en dat wil ik even lezen. 1 Samuel. Dankjewel hoor. Kom jij hier staan, dan ga ik weer zitten. 1 Samuel 27. Ik zoek die ene tekst. Ja, daar zit hij bij de Filistijnen, dus vers 1. David echter dacht bij zichzelf, op de een of andere dag zal ik toch nog door de hand van Saul omkomen. Het is voor mij het beste dat ik een toevlucht zoek in het land der Filistijnen. Het is echt niet zo makkelijk, mannen, om de Heere God te vertrouwen als alles tegen lijkt te zitten. En dan even hoofdstuk 30, dan komt hij terug, dan is dat stadje verbrand. En alles is meegevoerd. Ik lees dat even vanaf vers 1. Toen David met zijn mannen op de derde dag in Ziklag kwam, hadden de Amalekieten een inval gedaan in het zuiderland en Ziklag overvallen. Ziklag hadden ze veroverd en met vuur verbrand. En de vrouwen die daar waren, jong en oud, hadden ze meegenomen, zonder iemand te doden. Ze dreven ze weg en gingen huns weegs. David kwam met zijn mannen bij de stad en zie, ze was met vuur verbrand en hun vrouwen, zonen en dochters waren gevangen genomen. Toen verhieven David en het volk dat bij hem was hun stem en ze weenden tot ze niet meer wenen konden. Je kunt je daar wel een voorstelling van maken. Ook de beide vrouwen van David waren gevangen genomen. Ahinoam, die Israëlitische, en Abigaël, de vrouw van de Karmeliet Nabal. En David geraakte zeer in het nauw, omdat het volk ervan sprak om hem te stenigen. Dat is een heel ander verhaal dan het verhaal van Goliath. Hoe was hij de grote man? Hier wil het volk hem stenigen. En in onze opleiding die God ons geeft om te worden tot de man naar Gods hart, hoort zowel het een als het ander. Hoogtepunten en dieptepunten. Er kunnen geen hoogtepunten zijn zonder dieptepunten in ons leven. Dat is een gegeven. En ook bij David zie je dat hier in een verschrikkelijk dieptepunt dat er staat. David geraakte zeer in het nauw, omdat het volk ervan sprak hem te stenigen. Want het hele volk was bitter gestemd, ieder om zijn zonen en zijn dochters. En dan staat er, en dat wou ik even kwijt hier, maar David sterkte zich in de Heere zijn God. Daar ligt het geheim van de man, naar Gods hart. Is hij ergens weggekropen achter een muurtje wat er nog stond of achter wat struiken? Het wordt er niet bij verteld, maar hij versterkte zich in de Heere zijn God. Hij zei, Heere God, ken je dat? Zo'n dieptepunt, ze wilden hem stenigen. En hij sterkte zich in de Heere zijn God. En dat is denk ik altijd maar weer het geheim van ons leven. Hè? Of je zo'n plek weet te vinden bij een dieptepunt. Of je nou gaat wandelen hier op Urk. Of dat je naar je kamer gaat. Of waar dan ook. Of dat je in je auto gaat zitten. Maar, oh God, als u nou niet ingrijpt, is het gebeurd. En dat is de grote genade die God ons geven wil. David sterkte zich in de Heere zijn God. En dan komt er de tijd dat Saul dus sterft en dan wordt David koning. En dan lijkt hij alles weer even mee te zitten. En dan is hij dé grote man in Israël. Hij is 7 jaar koning in Hebron en dan 33 jaar in Jeruzalem. En dan, ja, dan is hij gesetteld, dan ben je er. Dat is dat andere gevaar in ons leven. Dat je denkt dat je er bent. En je bent er nooit. Je bent er nooit. Nou, goed in evenwicht houden. Je bent er. En je bent er nooit. Je hebt het. En je hebt het nooit. Dat zijn, ik noem wel het voorbeeld van 2 bomen die 4 meter uit elkaar staan. En het lukt ons niet om die allebei tegelijk vast te houden. Als je naar de ene loopt, dan ben je de andere kwijt. En als je naar de andere loopt, dan ben je de eerste weer kwijt. Dat is een spanningsveld. In de Bijbel bestaan de waarheden van God heel vaak uit 2 componenten. Zowel het een als het ander. En het is erg moeilijk voor ons om dat te verstaan. En omdat we dat niet kunnen, begeven we ons maar het liefste naar een groep christenen die allemaal die ene kant vasthouden, want daar kunnen we ons in vinden. En dan heb je een andere groep en die leggen de nadruk op die andere kant en dan heb je 2 kerken. Het is helemaal niet zo verwonderlijk dat we zoveel verschillende kerken hebben. Omdat God is zo groot. En Gods wijsheden zijn zo groot dat het voor ons onmogelijk is om dat in onze handen, in onze vingers te krijgen. Dat lukt ons bijna niet. En dat zie je altijd maar weer, dat zowel het ene als het ander waar is. Even denken waar ik was, want ik lijk... Oh. Zal ik een voorbeeld noemen of zal ik het niet doen? Kijk, er zit een man voor me, die komt zo meteen weer met die hand omhoog. Dus het is altijd een beetje lastig, maar toch even, misschien helpt het u. Ik probeer het kort te vertellen. Om een scherp voorbeeld te geven van die 2 dingen die allebei waar zijn. Nou heb ik eigenlijk mijn geheim al verklapt. Maar ik ben een paar jaar geleden erg onder de indruk gekomen van die 33 mijnwerkers uit Chili. Die 600 meter onder de grond zaten, bijna 70 dagen lang. U herinnert het zich nog. Als je televisie hebt, heb je de beelden gezien. Ik ben daar toen erg van onder de indruk gekomen, omdat ik zag hoe afhankelijk deze mannen waren van boven. De eerste 17 dagen was er ook helemaal geen contact met de buitenwereld. Dus moeten ze gedacht hebben, wij zijn reddeloos verloren. Als er ooit een beeld geweest is wat op mij indruk gemaakt heeft als het gaat om onze absolute reddeloosheid, als er boven niet ingegrepen wordt, dan was het dit. En echt als die mijnwerkers die daaronder zitten en er is geen reddeloos verloren. Dat heeft op mij, natuurlijk wist ik dat het van boven moest komen, maar dat heeft bij mij zo'n diepe indruk achtergelaten. Dat ik me voelde als een van die mijnwerkers en ik wist, boven niet ingrijpt. Nou, maar ze hebben boven ingegrepen, dat weet u. Ze hebben, na 17 dagen hadden ze contact. Ze hebben een gat gemaakt van 600 meter diep. Ze hebben een kooi gebouwd die daarin paste. Ze hebben een hijsinstallatie daarboven gezet. En die kooi kon naar beneden zakken. En daar kon je dan dus instappen en dan ben je naar boven geweest. Stelt u zich nou eens voor. Een van die mijnwerkers die stapt in. Die komt boven. Die ademt de frisse lucht in. En die steekt zijn duim achter zijn revers en die zegt zo. Ik heb mezelf gered. Wat als ik niet was ingestapt, was ik niet gered. Heeft hij gelijk? Ja, de meesten die knikken en schudden niet, want die denken, het zal toch weer anders wezen dan wat ik denk. Dus nog één keertje. Ik ga niet verder voordat ik wel wat reactie moet hebben. Heeft hij gelijk als hij zegt, ik heb mezelf gered. Want als ik niet was ingestapt, was ik niet gered. Heeft hij gelijk? Ja. Ja, nee, nou komen we dicht bij elkaar. Hij heeft 100% gelijk. Als die niet was ingestapt, was die niet gered. Als u niet instapt, wordt u niet gered. Nou, de andere kant. Had 100% ongelijk. Want als ze van boven niet gezorgd hadden voor een gat van 600 meter, een kooi en een hijsinstallatie, was er gewoon niks geweest om in te stappen. Het kwam 100% van boven. Als die niet hadden ingegrepen, was die man reddeloos verloren geweest. Was er niks om in te stappen. Hier heeft hij 100% gelijk en 100% ongelijk. En de kerken ontstaan omdat er groepen zijn die zeggen hij moet zelf instappen. En dan komt er een andere groep die zegt, nee hoor, God en God alleen, mocht het me nog eens komen staan te gebeuren. Hebben die gelijk? Ja. Die andere, ja. Maar konden wij nou maar leren om te verstaan dat Gods waarheid zo vaak uit twee componenten bestaat die allebei waar zijn. Als die niet was ingestapt, was die niet gered. Maar als ze niet voor die voorzieningen hadden gezorgd, was er niks om in te stappen. En deze man, als die ingestapt is en dan in het begin nog wat kapsones heeft, komt na verloop van tijd erachter, zelfs het instappen was Gods werk. Alleen dat moet je niet voor die tijd zeggen, want dan stapt hij niet in. Je moet niet tegen ongelovigen zeggen, als je niet uitverkoren bent, dan, ja, dan kom je er nooit. Dan wordt die man niet mee geholpen, die man moet instappen. En later gaat hij ontdekken, het was God en God alleen. Hij die het willen en het werken in me werkte. Voelt u de spanning van dit soort twee zaken en dat het zo kostbaar is als God je geestelijk wat verder wil helpen? Het is allebei 100% waar. Allebei 100% waar. En die twee maal vormen een goddelijke waarheid die je een geweldige vreugde geeft om met God te wandelen. Want het is uiteindelijk God en God alleen. Ik weet niet hoe ik op dit voorbeeld kwam. Ik ben het even kwijt, maar het is niet zo verschrikkelijk. Bij het gearriveerd zijn, ik ben er. Kijk je uit. Tekst uit de Bijbel. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En wie leeft uit de gedachte, ja, ik heb me bekeerd en ik geloof en ik ga naar een goede kerk en ik doe dit en dat en ik ga naar OM, net als Meindert en dergelijke. Dat is het niet. Het is God en het is God alleen. En dat gaat ons leren in de loop van de tijd. En David had hier, daar zijn we eindelijk weer terug bij David. David had hier, nou ja, zoiets van ik ben er. Een moeilijke tijd achter de rug, die eerste 30 jaar. Maar nou zit ik op de troon en het gaat goed. En hij had zijn mensen, hij wist wat het was om te delegeren. En hij had zijn mensen, lees maar. En dan lees ik 2 Samuel hoofdstuk 11. Vers 1. In het daaropvolgende jaar, ten tijde dat de koningen plegen ten strijde te trekken, zond David Joab uit. Dat is makkelijk. Het was de tijd dat de koningen plegen ten strijde te trekken. Moet je niet een ander uitsturen. David had moeten gaan. En op het moment dat wij in ons geestelijk leven buiten de strijd staan, denken nou, ik ben er, ik zit je in een hele gevaarlijke positie. Want Paulus zegt aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. Het zal altijd een strijd blijven. Ook voor David. En David gaat hier de fout in doordat hij denkt, nou, daar heb ik Joab voor. En ik heb het ook wel een beetje recht op om het wat rustiger te hebben nou. Ik heb een turbulent leven achter me en ik word ook een dagje ouder enzovoort. Zoals ik altijd die opmerking zo moeizaam vind als mensen zeggen, oh ben je met pensioen, dan ben je nou aan het genieten zeker. En ja, in het Koninkrijk Gods ga je natuurlijk nooit met pensioen. Er zitten daar een van 80, die gaat nog naar Afrika. Voel je, dus je staat altijd in de strijd en ik hoop dat u in de strijd staat en dat je die strijd aan de lijve ondervindt. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Nou, David die blijft thuis. En dan staat er, maar David bleef in Jeruzalem. Op zekere avond stond David van zijn rustbed op. Lekker hè? Hij stond niet 's ochtends van zijn rustbed op, maar 's avonds. Voel je de gevaren? Voel je... David, kijk uit, jongen. David, kijk uit. Je had hier niet moeten zijn, je had moeten vechten. En wat lig je nou overdag op je rustbed te doen, terwijl je mannen daar in het veld aan het vechten zijn voor jou en voor het volk? Voel je... Dat geldt ook voor ons allemaal. Een man naar Gods hart is een man die het niet aan de ander overlaat, maar erbij wil zijn en door God gebruikt wil worden. Op zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis. En hij zag van het dak af een vrouw bezig zich te baden. En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. Nou, dan ga je. Voel je, mannen, er is geen rust in ons. Er is volkomen rust in ons geestelijk leven. En er is geen rust in ons geestelijk leven. Zelfs van de hemel staat er, ze hadden dag nog nacht rust. Wij denken altijd in de hemel kunnen we uitrusten. Dat kon wel eens tegenvallen, denk ik. Maar ook hier voel je hoe die de mist ingaat. Overdag en dan van zijn rustbed opstaan, dan wandelt hij op het dak. En daar is ze dan. Een vrouw die zich aan het baden is en het was een hele mooie. Vertelt de Bijbel erbij. En daar komt het aan. Billy Graham heeft gezegd, er zijn in ons leven boven alles 3 verzoekingen. 1 is geld, hij noemde ze niet in voor. Geld, macht en vrouwen. En sommigen van ons kunnen zeggen, nou, van 2 van die dingen heb ik geen last. Dat is mooi, maar dan blijft er altijd nog eentje over. En David gaat hier de mist in. En ik denk dat God hem in zijn hart gewaarschuwd heeft. David, 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 kijk uit, want je gaat voor de bijl. En dat David dacht, mag ik niet naar een vrouw kijken? Heb u ze zelf niet zo mooi gemaakt? Wat is er verkeerd dan om naar een vrouw te kijken? Kennen we dat niet allemaal? Ja, maar het is wel de eerste stap. En dat is de moeite, mannen, in ons leven. Je kunt een zonde altijd overwinnen in het beginstadium. Als David zich hier had afgewend, zoals Arjon vanochtend adviseerde, dan was er niks aan de hand geweest. En dan had hij zijn mensen opdracht kunnen geven, jongens, willen jullie aan die kant van het paleis voor mij een houten schutting maken van 2 meter hoog. Toch? Want hij wist niet of die vrouw daar misschien de andere dag weer kwam. Hij wilde daar geen boodschap aan hebben. Hij wist, dit is een bedreiging. Ik vind het altijd zo mooi. Tegenover dit verhaal staat het verhaal van Jozef. Ken je dat? Ik heb er pas in een jeugddienst over gesproken. Ik ga het niet doen nu, want mijn tijd gaat zo hard. Maar die is op een gegeven moment samen in huis dat moet een schitterend mooie vrouw geweest zijn. Jozef was ook een mooie jongen. Hij was uit zijn land weg, was alles kwijt. En zij, haar huwelijk zal ook niet zo sterk geweest zijn. En ze konden zoveel voor elkaar betekenen. En zij zei iedere keer, hij begrijpt me zo goed, die Jozef. En Jozef die wist, wat is ze altijd aardig voor mij. Kortom, ik denk dat daar iets gegroeid is. En op een gegeven moment zegt zij, Jozef, niemand in huis. Wat staat er allemaal bij? Samen in huis. Niemand anders. Jozef, kom bij me liggen. Ja, wat moet je nou nog meer? Dat is toch op een presenteerblaadje. Dan kun je toch ook laten zeggen, ja, daar kon ik geen weerstand aan bieden. Dit overkwam mij. Dat heb ik niet gezocht. Dat hoor je een heleboel mensen zeggen. Dit overkwam mij. En van Jozef staat er dan deze 3 mooie woorden. En hij weigerde. En dan staat de Bijbel verteld verder. Dag aan dag vroeg ze het aan hem. En op een gegeven moment grijpt ze hem bij zijn jas. En dan trekt hij zijn jas uit en gaat er tussenuit. Dat is een mannen Gods hart. Dat is ons leven, mannen. En wij hebben weer niet al te veel op ingaan. Maar wij hebben tegenwoordig apparatuur. Zo in je hand. Een paar klikken. En de vrouw van Potifar ligt in je hand zo. Dat is de wereld waarin wij leven. En dan te weten, nee. En hij weigerde. Waarom weigerde Jozef? Waar haalde Jozef de kracht vandaan om nee te zeggen? Omdat hij een droom gehad had. Hij was 17 jaar, toen gaf God hem een droom. Jozef, jou, jullie in het veld, jouw schoof richt zich op. En de schoven van die anderen, die buigen zich voor jouw schoof neer. En Jozef weet, Heere God, wat het u met me voor hebt, weet ik niet precies. Maar dat u wat groots met me voor heeft, is absoluut zeker. En toen kwam daar die vrouw, kom bij me liggen. En toen dacht Jozef, ja dag, je denkt toch zeker niet dat ik die droom die God mij gegeven heeft laat verknoeien, verknallen door een leuk uurtje met elkaar? En dat is ook weer zo'n vraag. Droom je, mannen? Heb je in je hart die droom van dat God iets groots met je bedoelt? Dat God een man naar zijn hart van jou maken wil? Is dat iets groots? Is dat iets wat je bezighoudt, waardoor het betrekkelijk gemakkelijk wordt om tegen de vrouw van Potifar te zeggen nee? Betrekkelijk gemakkelijk. Ik heb al gezegd, je kunt een zonde betrekkelijk makkelijk overwinnen in het beginstadium. Ouderwets voorbeeldje, zal ik op Urk vaker genoemd hebben. Je kunt een lucifer aansteken, je kunt hem zo weer uitblazen. Toch? Kan ieder van ons. Maar als je het onder de gordijnen houdt en dit gebouw vliegt helemaal in de brand, dan kan je buiten gaan staan en dan kan je blazen wat je wil. En als jij in een situatie als deze, want dat zie je bij David natuurlijk ook, als hij hier nee gezegd had, was er niks aan de hand geweest. Maar hij, ik zal verder lezen zometeen hoe het verder gaat, en op een gegeven moment staat zijn hele innerlijk huis in de brand. Ja, dan valt er niks meer te blazen. Daarom mijn zo sterke advies, overwin de zonde in het beginstadium. Weiger dat, wanneer je dat nog weigeren kunt. Want laat je het te lang op je afkomen, dan komt er een moment dat je dat niet meer kan weigeren. En hij zag van het dak af een vrouw bezig zich te baden en die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. Toen liet David naar de vrouw vragen, ja, hij zou wel gezegd, dat is toch niet verkeerd? Mag ik alsjeblieft weten hoe die vrouw heet? Wat is daar nou verkeerds aan? Voel je dat je elke zonde goed kan praten? En hij liet naar haar vragen. Had je niet moeten doen, man? En men zeide wel, dat is Bathsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. En David wist, dat is een van mijn officieren die aan het front is. En David had hier weer kunnen zeggen, oh, dat is dus een getrouwde vrouw, over en uit. Maar David zal ook hier weer geredeneerd. Ben ik niet koning David? Is dit niet een van mijn onderdanen? Heb ik niet het recht om... Al het kwaad kan je goed praten, mannen. In het leven. Dus toen liet hij naar die vrouw vragen en men zei, wel, dat is Bathsheba. Daarop zond David bode om haar te halen. Dat is toch niet verkeerd? Die vrouw is hartstikke alleen. De man is op het slagveld. Is het dan verkeerd om te zeggen, joh, kom eens een middagje bij mij een kop thee drinken? Vertel mij nou eens wat daar verkeerds aan is. Ik ben de koning, dit is een van mijn dienaren, hij is op het slagveld. Nou, kom eens een middagje langs. En ze komt, en de Bijbel is daar altijd vrij kort in dat soort verhalen. Daarop stond David bode om haar te halen. Ze kwam tot hem en ze lag bij haar. Ze had zich van haar onreinheid gereinigd, gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar haar huis. Wat had hij een heerlijke tijd gehad. Ja, volgende vers. En de vrouw werd zwanger en liet David weten, ik ben zwanger. Voel je? Mannen, even over zondigen. Ik kom er straks misschien nog wel even op terug. Maar David bidt verschillende keren in de psalm. Heer, vergeef mij de zonde van mijn jeugd. En vooral als je jong bent, is zondigen makkelijk. Dan denk je dat dat allemaal moet kunnen. Maar je draagt het wel je leven lang mee, hoor. Weet wat de impact van zonde is in je leven. Dat weten jongens bijvoorbeeld die verslaafd zijn, wie hun hersenen beschadigd zijn. En nou ja, je kunt op alle mogelijke manieren, dat weten jongens die porno verslaafd zijn en niet meer in staat zijn om tot een gezond huwelijk met hun eigen vrouw te komen. Zonde doet zoveel kwaad. Ook al is het vergeven, zonde vernietigt je leven zo, zodat God ons helpen wil om er een afkeer van te krijgen. Terug weer bij David even. Ik ben zwanger. En de vrouw werd zwanger en liet David weten, ik ben zwanger. Nou, ik kan dat natuurlijk niet allemaal met u gaan lezen. Maar dan zit David natuurlijk goed in de knoop. Ze is zwanger. Getrouwde vrouw, zwanger van de koning. Die vrome man. Weet je wel, die man naar Gods hart. Die man die al Gods bevelen uitvoerde. Ja, dat kan hij niet maken natuurlijk. Dat kan hij niet onder ogen zien. Dus laat die Uria zo snel mogelijk van het slagveld komen. Voert hem dronken en zegt, joh, ga gezellig naar je vrouwtje vannacht. Maar Uria is nog wel zo helder dat hij zegt, al mijn kameraden zijn op het slagveld. Moet ik bij mijn vrouw gaan liggen? En die man die gaat niet. En hij probeert het keer op keer, maar hij gaat niet. Nou, dan heeft hij geen andere mogelijkheid. Dus schrijft hij een brief naar zijn legeroverste Joab. Dan zegt hij, zet Uria voor in de linies bij een gevecht. En als het hevig wordt, dan trek je alle mensen terug, zodat Uria sterft. Ja, de mannen Gods hart. Zie je waar je terecht kan komen als je eenmaal begint. Als je in het lucifertje niet tijdig uitblaast. Zie je wat de gevolgen zijn? Nou, dus het gebeurt zo. Uria sterft en hij krijgt een brief van Joab terug. Ik heb gedaan wat u vroeg, Uria is dood. Nou, dan kan die vrouw tot zich laten komen, dan heeft hij vrij spel. Maar dan staat er aan het eind van dit hoofdstuk deze sterke tekst. Maar, dus er staat, zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Dat had hij prima geregeld, maar... De zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. Waar kan je terechtkomen, mannen, als je eenmaal begint met dwalen? En we zijn mannen onder elkaar, we weten allemaal hoe de samenleving in elkaar zit. We weten allemaal hoeveel er misgaat in onze samenleving. Waar kom je terecht als je de lucifer niet uitblaast? Terwijl je dat kon. Ik ga geen praktische voorbeelden noemen, want ze zijn er velen. U staat allemaal midden in het leven. U hebt allemaal vrouwen om u heen. Het ligt er allemaal voor soort werk of je zit. Een beetje job hebt en je hebt een secretaresse, dan zijn dat allemaal die dingen. Je hebt het zo goed met elkaar en zij begrijp je zo goed. Oh, je kan zo leuk met haar praten, ook over geestelijke dingen hoor. Ze is niet voor jouw kerk, maar over geestelijke dingen kan je prima met haar praten. We hebben net, ja, fantastisch. En ja, je zegt dat niet tegen je vrouw, maar je moet eerlijk bekennen als je dan thuis komt. En je ziet haar dan weer slonzig met die kinderen bezig. En wel even wennen weer. Of is het leven anders? En je doet wel onaardig tegen jou, je eigen vrouw. En zij doet wat onaardig tegen jou. En ja, je hebt het eigenlijk op je werk veel beter naar je zin dan wanneer je thuis bent. Dus je gaat nog maar wat meer werken en een beetje overwerken. En ja, en zeg je tegen je vrouw, ja, tenslotte kost het gezin een hoop geld. En ik kan er wat bij verdienen nou. Dus ach, 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 wat praten wij. Kromme dingen toch recht. En dan ga je. Mannen, een mannen Gods hart als David gaat de mist in. Maar ik bid jullie dat jullie in dit geval niet een David, maar een Jozef zullen zijn. En tijdig weigeren. Heel stringent weigeren. Nee, nooit. Ik heb een droom gehad. Ik weet dat God wat met me voor heeft. Bij David gaat het mis en dan is hij al zo ver in de duisternis dat er is daar een profeet, Nathan. En ik ga dat met u lezen omdat ik het zo mooi vind. En Nathan weet, als ik nou naar David toe ga en ik zeg, David, wat heb je nou uitgehaald? Dan heb ik alleen maar tegenwind. Dan zal hij het ontkennen en dan zal hij me de deur uitsturen misschien. Dus Nathan krijgt van God een heel speciale boodschap. En de Heere zond Nathan tot David en deze kwam bij hem en zeide tot hem, er waren in een stad twee mannen, koning David. De een was rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen. De arme had niets behalve één klein oilam dat hij had gekocht en opgekweekt. Het groeide bij hem op samen met zijn kinderen en het at van zijn bord en het dronk uit zijn beker en het sliep in zijn schoot. Het was hem als een dochter. Eens kreeg die rijke man, koning David, bezoek en hij kon er niet toe komen een van zijn eigen schapen of runderen te nemen en te bereiden voor die reiziger die bij hem was gekomen. Dus nam die het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontbrandde de toorn van David zeer tegen die man. Ja, natuurlijk, een zeer rechtvaardig man als David. Wat haalt hij nou uit? Wat een man is dat? En dan zegt hij, zo waar de Heere leeft, de man die dit gedaan heeft, is een kindersdoods. En het ooilam, dat moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Daarop sprak Nathan tot David, gij, zei die man. En dan is David tot in het diepste van zijn hart geraakt. God, wat heb ik gedaan? En dan komt dat hele verhaal wat Nathan tegen hem gaat vertellen. God heeft je alles gegeven en kijk nou toch eens wat je daarmee doet. En dan staat er in vers 13 ineens, vers 12, want jij hebt het wel in het verborgene gedaan, maar zegt de Heere God, ik zal dit doen in tegenwoordigheid van heel Israël en in het volle licht. Toen sprak David tot Nathan, ik heb tegen de Heere gezondigd. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft uw zonde vergeven. Dat is makkelijk. David zegt, ik heb tegen de Heere gezondigd. En de profeet zegt, de Heere heeft je zonde vergeven. Dat is snel. Ja, zo werkt het. Zo werkt het bij God. Indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Daarom heb ik vanmorgen ook met nadruk gezegd, waarom zijn wij toch zo bezig met die zonde en denken we dat dat zo geweldig is? We zijn veel meer bezig met zonde dan met Jezus. Alsof Jezus nooit gestorven en opgestaan is. En hier zegt David, ik heb tegen de Heere gezondigd. En de profeet zegt, de Heere heeft je zonde vergeven. Ja. Leven uit vergeving, Psalm 32 schrijft hij daarover. Leven uit vergeving is zo'n feest. En ik begrijp wel dat er bij u wat blijft hangen, want het is wel een beetje erg snel en een beetje erg makkelijk, jawel. Maar als God je zonde vergeeft, dan zijn de gevolgen niet weg. Er was een jongen die had kwaad gesproken in zijn dorp over iemand en die kwam dat uiteindelijk bij de pastoor biechten. Die zei, pastoor, wil u mij vergeven dat ik over die man een heleboel aan alle kanten kwaad gesproken heb? En toen zei die pastoor, ik wil je dat vergeven, maar hier heb je een zak met een sloop vol met veertjes, van donzen veertjes, van kuikertjes en zo. En nou ga je de toren op hier van de kerk en dan ga je op de torentrans, dan stort je die hele zak met veertjes, die stort je leeg. En dat deed hij en de wind kwam en dat waaide over het hele dorp heen. En toen kwam hij bij de pastoor en zei, pastoor, ik heb het gedaan. Ja, de pastoor, prima. Dan ga je met diezelfde zak het dorp in en dan ga je al die veertjes weer verzamelen. Ja, dat ging natuurlijk niet. De gevolgen kunnen wij niet uitwissen, mannen. David ook niet. En als je ziet in het leven van David wat er gaat gebeuren, want de volgende geschiedenis vertelt dat een van de zonen van David bij zijn halfzuster gaat liggen en haar verkracht. Eerst heeft David vreselijk gebeden voor het kind wat geboren werd, maar het kind stierf. Gevolgen van de zonde. Toen ging een van zijn zonen bij zijn halfdochter liggen. Die zoon, die halfdochter, die werd verkracht en kreeg daardoor de rest van haar leven een eenzaam leven. Die zoon die heette Amon en zijn broer heette Absalom. En toen Absalom het hoorde, want daar was een echte zuster van, was hij zo verschrikkelijk kwaad dat hij zijn broer Amnon liet doden. Weer een jongen van David weg. En toen stond Absalom op in zijn eentje om zijn vader van de troon te stoten, zodat hij de koning kon worden. Dat was het gezin van David. En als je ziet, als David dit verteld wordt van die verkrachting, dan staat dat, en David werd zeer toornig toen hij het hoorde. Ja, meer kon hij niet worden. Want hij had zoveel boter op zijn hoofd. En je, als vader, wat een gezag verlies je. Als je niet wandelt in de wegen van de Heere God. Ook deze man, die heeft tot de rest, het zwaard zal van uw huis niet wijken, zegt Nathan tegen hem. Dus God heeft het vergeven. Maar de gevolgen raak je nooit kwijt, ook David niet. En dan wil ik eindigen met even te laten zien. Nou, ja, hij heeft al 3 minuten geleden, zei hij dat ik er nog 5 had. Even denken hoe we dat doen. Even toch maar Gods genade. Hij bidt voor dat kind. En het kind sterft. En dan staat er in vers 24 van datzelfde hoofdstuk 12. Daarna troostte David zijn vrouw Bathsheba. Hij kwam tot haar en had gemeenschap met haar. En ze baarde een zoon en noemde hem Salomo. De Heere nu had hem lief. Uit zo'n huwelijk. En hij zond een boodschap door de profeet Nathan, diezelfde profeet. En hij noemde hem Jedidja, om des Heere wil. En Jedidja betekent bemind door Yahweh, de lieveling van Yahweh. Zo is God ook. Bij de volgende halte stapt hij weer in. Mannen. En het wonder hiervan is dat David, die een man was naar Gods hart voor Bathsheba en een man was naar Gods hart na Bathsheba, dat God, zoals de Bijbel het zegt, God doet alle dingen meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Ook zonde. En je bent natuurlijk geschrift als je denkt, oh, dat is makkelijk, dan kunnen we nog het een en ander. Dan heb je er niets van begrepen. Maar God in zijn grootheid, die een afkeer van zonde heeft, en de prijs die betaald moest worden was de prijs van zijn eigen zoon. God die de zonde haat, wij die God niet kunnen aanzien vanwege onze zonde. De zonde is Gods aartsvijand. Diezelfde God is in staat om zonde in ons leven te laten meewerken ten goede. Want David heeft het nooit meer in zijn hoofd gehaald om te denken dat hij een man naar Gods hart was omdat hij het wel zo goed deed. Als ik niet was ingestapt, was ik niet gered. Dat was er volkomen uit. En je herkent die mensen in het leven. Mensen die geleden hebben vanwege hun eigen schuld, weten dat God vergeven heeft en merken dat God daardoor in hun leven iets uitwerkt, wat Paulus in Romeinen zegt, wanneer de zonde toeneemt, neemt ook de genade toe. Wanneer je in je leven je zonde beleidt en keer op keer beleidt als dingen misgaan en je ontdekt dat Jezus daar altijd weer is die zegt, maar ik hou van je. Dan wordt hij zo kostbaar. Laatste opmerking. Lucas 7, daar is een fariseer, een schriftgeleerde, die nodigt Jezus uit. En dan komt er een vrouw daar binnen. En die ziet Jezus liggen. En die begint vreselijk te huilen. En die maakt dat met haar haren, zijn benen weer droog, zijn voeten. En dan zalft ze hem met olie. En die Simon die zegt, als Jezus zou weten wie die vrouw was, staat in de hele stad als een zondares bekend, dan zou die wel anders gereageerd hebben. En dan zegt hij, Jezus, Simon, mag ik je wat zeggen? Ik ben in je huis gekomen, mijn voeten heb jij niet gewassen. Zij heeft met de tranen mijn voeten schoongemaakt. Olie, met olie heb jij mij niet gezalfd. Zij heeft een kruikolie over mijn voeten uitgesloten. Daarom zeg ik je, Simon, haar zonden zijn haar vergeven, want zij betoont veel liefde. Je ziet aan de hoeveelheid liefde die zij betoont aan mij, de grote hoeveelheid zonden die haar vergeven zijn. Inderdaad, als zonder is in de stad. En jij, Simon, hebt dat niet zo nodig. Je bent Simon. Wacht even. De Heer mag er wel blij mee zijn dat ik hem genodigd heb in mijn huis. Hoe is het met jou? Herken je in Simon? Ja, de Heer mag er best blij mee zijn. Ik ben niet de slechtste van Urk. Dan blijf je waarschijnlijk een buitengewoon koele verhouding met hem hebben. Net als Simon. Hij mag erbij, maar warmte is er niet. Vandaar weer die vraag van vanmorgen. Wat heb je met hem? En die vrouw die zoveel te beleiden had. En zag dat hij er was om het alles te vergeven. Die wilde wel alles voor hem doen. Wat heb je met Jezus, mannen? Ben je een Simon? Of herken je je in die zondares? David wist na zijn Bathseba wat zonde was. En David wist na zijn Bathseba wat vergeving was. En wat genade was. En daardoor groeide er na David tussen God en David iets waarvan hij zegt bijvoorbeeld in Psalm 27. Des Heeren vertrouwelijke omgang, intimiteit, is met hem die hem vrezen. Je denkt, God, wat is er een afstand tussen u en mij. U hebt het gezien met Bathseba, u hebt het gezien met Uria. God, wat een afstand. God, wat een intimiteit. Dat moet je beiden leren kennen. Het wonder dat God met jou wil omgaan. En je wil brengen tot een geweldige intimiteit. Een man naar Gods hart. Vandaar weer die vraag, wat heb je met de mannen? David stelde zich de Heere bestendig voor ogen. Hij kon de mist ingaan, maar tot het einde van zijn leven. We hebben vanmorgen gelezen wat een prachtig getuigenis of God van hem gaf. God zei, hij heeft in alle dingen gedaan wat ik wou, behalve in de zaak van Bathseba. Een man naar Gods hart. Een man die bij het ontwaken zich verzadigt met Gods beeld. Ik hoop zo dat deze dag voor jullie bepalend wordt. Niet zo van wolf en mannendag. Maar dat je een, als dat nodig is, voor sommigen is dat misschien niet nodig. Maar als het nodig is, dat je een wissel omzet. Urk heeft het zo nodig. Ghana heeft het zo nodig. OM heeft het zo nodig. Nederland heeft het zo nodig. Ik hou van Urk. Ik hou van de vroomheid van Urk. Maar ik hoop dat deze dag er iets goeds aan gedaan heeft. Dat er op Urk mannen en omgeving mannen zullen geboren worden, door God gevormd worden, die zich bij het ontwaken verzadigen met zijn beeld en die zich de Heere bestendig voor ogen houden. Mannen, naar Gods hart, een ogenblik stil zijn. In die stilte kun je dat best tegen hem zeggen. Vader, in een tijd van duisternis wilt u die duisternis gebruiken om ons te leren uitsluitend en alleen in het licht te wandelen. Het hele grijze vlak te verlaten. U kunt dat. En we danken u dat u bij David zelfs de zonde, en dat is gevaarlijk om te zeggen, en toch is het ook waar, Heere. U doet alle dingen medewerken ten goede voor wie u werkelijk liefhebben. En ook in het leven van David hebt u die verschrikkelijke daad toch uiteindelijk ten goede gekeerd en gebruikt, en u laat uit dat huwelijk het kind wat daaruit geboren wordt op de troon van David zitten. Wat een genade. Wat een genade dat toch, hoewel u de zonde haat met alles wat in u is, het ook voor u geen probleem is. En u het gebruiken kunt ten goede. Dank voor uw grootheid en uw genade. Dank dat we ons aan u mogen toevertrouwen. Amen.
Als jullie daarover na willen praten, zijn mensen die daar voor je willen zijn. Dus. We hebben een korte pauze en daarna is het mogelijk om schriftelijk vragen te stellen aan beide sprekers. Dus dan doen we eerst een bak koffie.